Ik wil met u lezen uit de Heilige Schrift, uit het Evangelie naar Marcus, hoofdstuk 4. Marcus, hoofdstuk 4. Te beginnen bij vers 26. Dit hoofdstuk begint met die hele bekende gelijkenis van de zaaier. Maar wij lezen nu vers 26 tot het einde. En Jezus zei: alzo is het koninkrijk Gods gelijk of een mens het zaad in de aarde wierp. En voorts sliep en opstond, nacht en dag. En het zaad uitsproot en lang werd, dat hij zelf niet wist hoe. Want de aarde brengt vanzelf vrucht voort. Eerst het kruid, daarna de aar, en daarna het volle koren in de aar. En als de vrucht zich voordoet, terstond zet hij de sikkel daarin, omdat de oogst daar is. En hij zei: waarbij zullen wij het koninkrijk Gods vergelijken, of met wat gelijkenis zullen wij hetzelfde gelijken? Namelijk bij een mosterdzaad, dat wanneer het in de aarde gezaaid wordt, het minste is van al de zaden die op de aarde zijn. En wanneer het gezaaid is, gaat het op en wordt het meeste van al de moeskruiden en maakt grote takken, alzo dat de vogelen des hemels onder zijn schaduw kunnen nestelen. En door vele zulke gelijkenissen sprak hij tot hen het woord, nadat zij horen konden. En zonder gelijkenis sprak hij tot hen niet. Maar hij verklaarde alles zijn discipelen in het bijzonder. En op die dag, als het nu avond geworden was, zei hij tot hen: laat ons overvaren aan de andere zijde. En zij de schare achtergelaten hebbende, namen hem mee, gelijk hij in het schip was, en er waren nog andere scheepjes met hem. En er werd een grote storm van wind, en de baren sloegen over in het schip, zodat het nu vol werd. En hij was in het achterschip, slapende op een oorkussen. En ze wekten hem op en zeiden tot hem: meester, bekommert het u niet dat wij vergaan? En hij, opgewekt zijnde, bestrafte de wind en zei tot de zee: zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er werd grote stilte. En hij zei tot hen: wat zijt gij zo vreesachtig? Hoe hebt gij geen geloof? En zij vreesden met grote vrezen en zeiden tot elkaar: wie is toch deze, dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Mij is gevraagd om de slotpreek te doen. En er werd bijgezegd, toen ik het verzoek kreeg, dat het vooral een bemoedigend woord moest zijn. Ik zal het proberen. Vrienden, want wij zijn Gods mede-arbeiders. U kent deze woorden. De kanttekeningen van de Statenvertaling merken bij deze woorden uit 1 Korinthe 3 op. Want wij zijn Gods mede-arbeiders, namelijk dienaren van het goddelijk woord. Die onder God, God heeft de leiding, die onder God aan de bouw van de gemeente medearbeiden. Wij zijn Gods medearbeiders. Wat een uitdrukking. En laten wij daar goed van doordrongen zijn. God kan het echt wel zonder ons. En als wij er niet meer zijn, zijn werk gaat wel door. Dominee De Wit noemde het in zijn lezing. Jozua kreeg het werk niet af. Maar Gods werk ging wel door. God neemt zijn arbeiders weg. Staat op het graf van de Wesley's. Maar zijn werk gaat door. Maar toch schrijft Paulus door de aandrijving van de Heilige Geest. Wij zijn Gods medearbeiders. En laten wij er ons vanmorgen over verwonderen. Over die grote genade. Dat God ons heeft geroepen om in zijn dienst mee te werken. Aan de bouw van zijn koninkrijk. Ik citeer Calvijn op 1 Korinthe 3. Wij zijn Gods medearbeiders. Hij zegt dat hij ons mensjes als helpers aanneemt. Mensjes als helpers aanneemt. En dan moet ik denken aan een van onze kinderen die mij wilde helpen toen ik in de schuur wat planken in elkaar moest timmeren. En hoe goed en kwaad dat ging. Maar zij had ook een hamer en zij nam ook wat spijkers. En ze begon ook te slaan. En ze sloeg er meer krom dan recht. En ze liep me ook nog wel in de weg. En het werk duurde nog wel langer door haar hulp. Zonder haar was ik sneller klaar. Maar ze had echt het gevoel dat ze mij geholpen had. En ze zei, fijne papa. Ik zei, ja, fijn dat je helpt. Maar ik dacht, om dat over te brengen op ons werk. Wij zijn Gods helpertjes. Maar wat kunnen wij God soms danig in de weg lopen? En wat is ons werk gebrekkig? En laten het niet alleen woorden zijn vanmorgen, maar dat we het ook toestemmen met ons hart. Wat slaan wij veel spijkers krom? Toch wil God ons werk gebruiken, Gods medearbeiders. De dwaasheid van de prediking. Ik denk aan die prachtige zin uit het formulier om de ambtsdragers, om de predikanten te bevestigen. Uit deze dingen, zo staat in het formulier, kan men zien welk een heerlijk werk het herdersambt is. Nademaal zo grote dingen daardoor uitgericht worden. Ja, hoe gans noodzakelijk het is om de mensen ter zaligheid te brengen. Het welk ook de oorzaak is waarom de Heere wil dat zulk een ambt altijd zal blijven. De gemeente noemt Paulus in 1 Korinthe 3 Gods akkerwerk. Gods akkerwerk. Beeld van de akker komen wij in de schrift op vele plaatsen tegen. De akker is de wereld. En in die akker wordt gezaaid. Jezus zei, alzo is het koninkrijk Gods gelijk iemand die het zaad in de aarde werpt. Ik wilde daarom ook uw aandacht vanmorgen vragen voor deze gelijkenis van het zelf uitspruitende zaad uit Marcus 4. Marcus 4, de verse 26 tot en met 29. De zaaier, een helper van God, door God geroepen en gezonden. Hoofdstuk 4 begint met, dat is misschien wel met de gelijkenis van de verloren zoon, wel de meest bekende gelijkenis. Dr. Paas noemde het in een boekje over deze gelijkenis de kerngelijkenis van de gelijkenissen over het koninkrijk van God. De gelijkenis van de zaaier. Waarin de Heere Jezus in die gelijkenis van de zaaier verschillende reacties beschrijft op het gepredikte woord. Niet alle reacties zijn hetzelfde. En we weten dat. Paulus heeft het ook al geschreven aan de Korinthe. Voor de een is de prediking een reuken des levens ten leven. Die ruikt er het leven in. Die ruikt er Christus in. Die snuift die reuk op. Een reuken des levens ten leven. Maar voor anderen, zegt hij, is het een reuken des doods ten dode. Die vinden het evangelie stinken. Naar de dood ruiken. Die wenden hun hoofd af. Aangrijpend als dat gebeurt. En we zien het voor ons. Dat gezin dat steeds ontrouwer wordt in de kerkgang. Die jongen die verkering heeft gekregen met een buitenkerkelijk meisje. En je ziet hem afhaken. Die oudere die jaar en dag naar de kerk komt. Maar het blijft allemaal zo koud en zo dood. Die jonge vrouw die zo spontaan reageerde op de prediking. Maar na verloop van tijd is het weggeëbd. Wie kent niet die teleurstellingen? Dr. Kater noemde het maandagavond in zijn lezing. Het gevoel dat je soms tegen een muur staat te preken. En dat je je afvraagt, en ik denk dat we dat allemaal toch wel herkennen. Dat je je afvraagt, wat heeft het voor zin? Wat werkt het uit? Tijden dat je mismoedig bent, en de duivel heeft het graag. De duivel wil niets liever dan dat wij moedeloos zijn en dat we als het ware het bijltje erbij neer zouden gooien. En als het dan ook van binnen in je eigen hart zo donker kan zijn en zo dor. Je bent moe en het wordt weer zondag en je moet weer gaan preken. En er zijn er misschien ook onder ons die er tegenop zien om straks aan het winterwerk weer te gaan beginnen. En als je dan kijkt hoe andere collega's met vreugde en energie aan het werk lijken te gaan. En je voelt je nog meer dan een nietsnut, een mislukkeling. Maar voor zulke, maar ook voor anderen, maar voor zulke in het bijzonder staat er in hoofdstuk 4 van Marcus nog een gelijkenis. Ik zou het geen tegenhanger willen noemen van de gelijkenis van de zaaier. Maar een aanvulling. Om hem te completeren. Ging het in die grote gelijkenis over de zaaier om de verschillende reacties op het woord, op Gods boodschap. In die kleinere gelijkenis, hè, hij telt maar 4 versen. In die kleinere gelijkenis gaat het niet over de reacties op het woord van God, op de prediking, maar gaat het over het werk Gods. Niet de reacties van de hoorders, maar wat God doet. Die grote gelijkenis van de zaaier is een werkelijkheid. Vierderlei reactie. Ook teleurstellende reacties, dat is een werkelijkheid. Maar die kleine gelijkenis is ook een werkelijkheid. Dat God doorgaat met zijn werk. En de gelijkenis heeft, denk ik maar, weinig uitleg nodig. Hij is kort. Alzo is het koninkrijk Gods gelijk of een mens het zaad in de aarde wierp. En wij hebben allemaal de opdracht om te zaaien. In de ambtelijke dienst of op school, waar we bezig mogen zijn met de jongeren of op welke plaats dan ook. Een mens wierp zaad in de grond. Een mens. Jezus Christus is de grote zaaier. Maar hij heeft helpers in dienst genomen. Zo komt het koninkrijk van God. De apostelen die gaan straks met zijn 12 de grote wereld in. Als mensen die het zaad in de aarde werpen. En zo bezoekt God volken. Komt hij in afzonderlijke mensenlevens. Christus heeft het zaad gelegd in handen van mensen. Hij werkt door de dwaasheid van de prediking. Een waagstuk, zei Miskotte, zo hoorden wij maandagavond. Ja, een waagstuk. Als je ziet op de hoorders, als je ziet op de zaaiers, nou dan is het geen waagstuk. Dan weet je van tevoren, het wordt een grote mislukking. Maar ziende op degene die de zaaier zendt, ziende op God, geen waagstuk. Mogen wij zeker zijn van de oogst. Hij zendt goedertierenlijk verkondigers van die zeer blijde boodschap. Tot wie hij wil en wanneer hij wil. En zo begint de gelijkenis. Een mens die zaad in de aarde werpt. Maar dan, hoe gaat het dan verder? De zaaier gaat slapen. En voorts sliep hij en stond op, nacht en dag. De zaaier heeft gezaaid en dan gaat hij slapen. De volgende dag staat hij op en hij staat naast zijn bed en hij gaat weer aan het werk. En dat gaat dagen en weken zo achter elkaar door. Nacht en dag, zegt Christus. Naar Joods gebruik wordt de nacht het eerst genoemd. Nacht en dag. En het wonder gebeurt. Het zaad ontkiemt. Zonder dat de boer er iets aan doet. Het begint uit te lopen. En het wordt lang. En er staat in de gelijkenis, de boer weet zelf niet hoe. Hij kan er geen beschrijving van geven hoe het opkomt. Het komt niet door zijn methode. Maar in die zwarte aarde voltrekt zich in alle stilte het wonder. Want de aarde brengt vanzelf vrucht voort, vers 28. En naar mijn bescheiden mening denk ik dat dit de kern is van de gelijkenis. Want de aarde brengt vanzelf vrucht voort. Vanzelf. In het Grieks staat automate. Daar horen we ons automatisch in. Vanzelf. De boer heeft gezaaid. Maar aan het groeien levert hij geen enkele bijdrage. Dat doet God. En ik dacht dat dit de boodschap is van de gelijkenis. De Heere zorgt voor de groei. Niet wij. De boer, hij staat er als het ware bij te kijken. Hij slaat het gade. Wat God doet. Hij kan niet zeggen, wat heb ik er toch goed gedaan. Hij heeft alleen maar gezaaid. Calvijn, hij merkt op dat deze gelijkenis door Christus opzettelijk verteld is, met name voor de dienaren van het woord. In de eerste plaats zijn apostelen, maar ook die stoet die daarna volgt. En met het oog op hen vertelt hij deze gelijkenis, zegt Calvijn, opdat hun ijver in het werk niet verkoelen. Want hoe makkelijk gebeurt het? Dat onze ijver verkoelt. En vooral als wij weinig vrucht zien op ons werk. Je verkoelt. Je wordt flauw. Lauw. Maar deze gelijkenis is bedoeld om warm te worden. Om bemoedigd te worden. Dat wij geloven dat God zijn woord niet zomaar zendt. Maar dat hij, zoals in Jesaja 55 staat, met zijn woord zal doen wat hem behaagt. En het zal niet ledig wederkeren. En natuurlijk zien wij uit naar de vrucht. Wie niet? Zouden wij goede arbeiders zijn als wij niet verlangen om vrucht te zien? Maar, en dat is ook waar, wij kunnen soms ook te sterk gefocust zijn op vrucht. En dan moeten we nog even dat beeld van het zaad in gedachten nemen. Dat de Heer Jezus juist het zaad gebruikt als beeld. Daarmee maakt hij duidelijk hoe zijn koninkrijk komt. Als je sommige literatuur leest over het effect van de prediking moet effect hebben. En wij leven in een samenleving die op resultaat gericht is en daar word je op afgerekend. Geen of weinig resultaat, ja, dan moet je baan op de tocht te staan. En ook die geest heerst in de kerk. Dan moeten we onze strategie aanpassen. We moeten andere methoden gaan hanteren, want we moeten effect zien. Resultaat, het liefst op zo kort mogelijke termijn. En dan blijft het op dat automaat waar wij vroeger een dubbeltje in gooiden en er kwam een kauwgombal uit. We moeten effect zien. Maar dan moeten wij zijn bij het beeld van het zaad. Want wat is nou de eigenschap van het zaad? Dat duurt wel even voor er vrucht is. Daar gaan weken, soms maanden overheen. Wij zijn te snel. Ik moet denken aan die uitspraak van de zendingstheoloog Bavinck, Johan Herman Bavinck. Hij zegt, wij zijn van die haastige baasjes, wij denken in minuten. God denkt in eeuwigheden. Hij heeft de tijd. Als we nog even terugdenken aan die grote gelijkenis van de zaaier, dan is er dat er bij een deel het zaad onmiddellijk opkomt. Direct effect. Mooi. Prachtig, zou je denken. Het woord wordt met blijdschap ontvangen. Maar juist met dat zaad liep het niet goed af. Het verdorde. Nou zeg ik niet dat het altijd gelijk verdort als het met blijdschap ontvangen wordt, maar effect wil niet alles zeggen. Zaad en zaaien bepalen ons op de lange termijn van Gods werk. En laten wij de vrucht, broeders, laten wij de vrucht van ons werk niet meten aan één preek. Het heeft tijd nodig. Geef het tijd. En ik hoop niet dat u ooit die gedachte hebt gehad die ik wel heb gehad toen ik pas in Opheusden was. Op een dag drong het tot me door dat ik niet de eerste predikant was in die gemeente. Maar dat er een lange stoet van voorgangers mij was voorgegaan. De gemeente begint niet met onze intrede. Wij staan in een lange rij van voorgangers die net als wij hun werk gedaan hebben met lek en gebrek en met Gods zegen. Want hierin is de spreuk waarachtig. Johannes 4. Een ander is het die zaait, een ander die maait. Ik heb u uitgezonden, zegt Christus, om te maaien. Hetgeen gij niet bearbeid hebt, anderen hebben het bearbeid. En gij, zij zijn tot hun rust ingegaan. En dan mogen jullie maaien, zegt de Heer Jezus. Het was dominee Atma, die jarenlang voor de oudste partij van ons land in de Tweede Kamer heeft gezeten. Toen hij beroepen was in Woudenberg, op kennismakingsbezoek, en hij kreeg de pastorie te zien en ook een rondleiding door de kerk. En toen kwam hij bij het predikantenbord en dan zag je die hele lange rij van namen. Letters op een bord. En toen hij die avond thuis kwam, schreef hij in zijn dagboek, dat is na zijn dood openbaar gekomen, toen schreef hij in zijn dagboek, hoe zou ik beoordeeld worden? Wat zullen ze van me zeggen? Zoeker? Ruziezoeker? Publicist? Onruststoker? Wierooksnuiver? Collega's verachter? Grootste prediker na Chrysostomus? Hij zei, ze zullen me na een eeuw herinneren. Een naam, 6 letters, H.G. Atma. 2 jaartallen en 2 adreskundige namen. Gekomen van, vertrokken naar. De aarde brengt vanzelf vrucht voort. Dat doet de aarde natuurlijk niet zelf. Maar het is Gods groeikracht. Die God gelegd heeft in het zaad. Het is Gods scheppingswerk, Gods scheppend werk. Zijn geest die hij paart aan het woord. Ik heb geplant, zegt Paulus. En daarna mij is een ander gekomen, die heeft nat gemaakt. Maar God is het die de wasdom geeft. Hij zorgt voor de groei. Soms is het nodig dat we aangespoord worden. Ga uit in de wegen en de heggen en dwing ze in te komen. Of waar ik eerst over gedacht had te zullen spreken, Jesaja 40. O Sion, gij verkondigster van goede boodschap, klim op een hoge berg. Hef uw stem op met macht en zeg, hier is uw God. Maar het is toch Marcus 4 geworden, waar wij gewezen worden op het werk van God. in en door zijn dienstknechten. Er zit iets van ontspannenheid erin, want de aarde brengt vanzelf vrucht voort. God doet het. De gelijkenis, vrienden, de gelijkenis wil ons bewaren voor moedeloosheid. En voor krampachtigheid. Alsof wij de kerk moeten dragen en alsof wij de kerk moeten bouwen. Wij zijn maar planters, natmakers, maar God, die is aan het werk en hij geeft de wasdom. De aarde brengt vanzelf vrucht voort. De Heer Jezus wil in deze gelijkenis ons waarschuwen voor krampachtigheid. Want wie van ons loopt niet tegen zijn beperkingen aan? Tijd, overtuigingskracht. Wij bekeren geen mensen. Dat is Gods werk. Wij moeten ons werk doen. Ijverig. Ik weet hè, de gelijkenis zou misbruikt kunnen worden om lui te zijn en als een dekmantel te gebruiken om er de kantjes van af te lopen en dat je zegt van ik kan wel gaan slapen, het werk gaat wel door. Nee, zo niet. Maar wel als een bemoediging. Als wij ons werk gedaan hebben, mogen wij het leggen in Gods handen. Luther zei, ja zoals hij het kon en mocht zeggen, over de zegen op zijn werk. Ik heb alleen maar Gods woord laten horen, gepreekt en geschreven. Meer heb ik niet gedaan. Terwijl ik sliep, schreef hij, terwijl ik sliep. Of met mijn vrienden Philippus, mijn langstom, en Amsdorf, het Wittenbergse bier dronk. Werkte het woord door. Ik heb niets gedaan, zei hij. Ik heb niks gedaan. Het woord heeft alles gedaan. Slapen. De zaaier kan als hij gezaaid heeft gaan slapen. En het opmerkelijk is, Jezus brengt het zelf in praktijk. Daarom hebben wij ook die geschiedenis erbij gelezen. Jezus in de storm. Want wat heeft Jezus die dag gedaan? Hij heeft gepreekt door vele gelijkenissen. En als het avond geworden is, wat gaat hij doen? Hij gaat in het schip. Wat gaat hij daar doen? Slapen. Hij was in het achterschip, slapende, op een oorkussen. En de golven slaan over het schip. De duivel met alle elementen zijn bezig. Straks hoofdstuk 5 begint met die bezetenen in Gadara. Maar Jezus slaapt. Hij zegt, hij weet, ik heb gezaaid en het zaad zal zijn werk doen. Dat gaat door. In Dundee kwam een opwekking. McShane heeft gepreekt. Maar toen hij weg was, op reis naar Palestina, kwam er een opwekking in zijn gemeente. Ik ben op dit moment bezig, heb het bijna uit in een boek, over Sina, God is rood. Ondertitel, het verhaal over het voortbestaan en bloei van het christendom in communistisch China. Tijdens de culturele revolutie in 1949 werden alle buitenlandse zendelingen de grens overgezet. Duizenden moesten het land verlaten. De voorgangers, die Chinese voorgangers, die mochten blijven, moesten heropgevoed worden in kampen. Maar het zaad, wat in al die jaren daarvoor was gezaaid, kwam toen op, toen alle missionaris de grens waren overgezet. En ze dachten, wat zal er van Gods werk, wat zal er van Gods kerk overblijven? Matthew Henry merkt bij deze gelijkenis zijn verklaring op. De profeten zullen niet in eeuwigheid leven, maar het woord dat zij prediken doet zijn werk als zij in het graf zijn. Wie de les van het zaad vergeet, kan niet rustig slapen. En ik dacht, het is niet erg als wij zo'n nieuwe dames een nacht hebben, dat wij niet kunnen slapen. Ik beschuldig mij soms wel eens dat ik soms zo heel rustig kan slapen over de nood van vele zielen die zonder Christus heen reizen naar zijn rechterstoel. Wat kan ik soms rustig slapen? Maar wel is het ernstig als wij het zwaartepunt van ons spreekwerk en van ons kerkenwerk elders leggen dan in de belofte van God en in de prediking van het evangelie van Christus en de wetenschap dat God het doet. Als we dat vergeten, dan denken wij dat wij de kerk moeten dragen. En dat wij onze hoorders, onze gemeenteleden moeten bekeren. Wat is dat arm? Maar we moeten, als wij te maken hebben met teleurstellingen, niet direct denken dat de zaak hopeloos is. In de openingspreek zei dominee Van der Boogaard, en hij haalde toen de woorden van Ezechiël aan, profeteer. Profeteer, mensenkind, tegen dorre doodsbeenderen. En broeder Kater bracht maandagavond naar voren, en dat was voor mij ook weer een les, dat wij in onze preken preken over God, ja dat ook, maar dat wij soms zo weinig beseffen dat God het is die spreekt als wij preken overeenkomstig de zin en mening van zijn geest. Alzo wies het woord. Het komt verschillende keren voor in Handelingen. Het woord doet zijn werk. Wat geloven wij, vrienden, van de verborgen werking van Gods Heilige Geest? In ons is geen leven. Wij van nature hebben wij geen belangstelling voor God. We hebben, net als onze gemeenteleden, meer belangstelling voor 100 euro landsverhoging dan voor onze ziel en zaligheid. Wie vanmorgen in zijn preekwerk, maar ook in zijn eigen geestelijk leven, iets ervaart van de hopeloosheid, als wij teruggeworpen worden op onszelf, zie dan op God wat Hij doet. En dat er kracht ligt in zijn woord, scheppende kracht. De verantwoordelijkheid om te zaaien, die is er. Maar we hoeven niet overspannen te worden. En we moeten ook niet moedeloos worden als het lang duurt eer wij vrucht zien komen. En ook niet twijfelen of het rijk van God wel komen zal. Dat kun je soms denken, hè, als al je inspanningen zo weinig uitrichten. Maar dan komt de gelijkenis vanmorgen naar ons toe. En die wijst ons erop dat de aarde vanzelf vrucht voortbrengt. En de boer weet niet hoe. En dat is een grote bemoediging. Als er geen soevereine genade van God zou zijn, dan zouden we beter vandaag nog kunnen stoppen met ons werk en ons kunnen laten omscholen om ander werk te gaan zoeken. Dan is al ons werk verspilde tijd als er geen soevereine genade van God zou zijn. Maar al wat de Vader gegeven heeft aan zijn Zoon, dat zal Christus tot zich trekken en tot zich nemen. En dan zijn het soms verdwaalde woorden die de Heere wil gebruiken. Ik denk aan dominee Veldjesgraaf, een hele eenvoudige dominee. Misschien dat sommigen onder ons hem nog wel kennen. In een van zijn gemeenten. De man die het betrof heeft het mezelf verteld. Hij was toen een jongen. Had net zijn rijbewijs gekregen, had een auto gekocht. En hij lag te sleutelen aan zijn auto. Half hangend op de voorstoel onder het dashboard. En de radio hard aan. En dominee Veldjesgraaf die liep langs en die hoorde die radio en die zag daar zijn catechisant bezig. En hij stak zijn hoofd even zo naar binnen. En hij zei alleen maar, moet dat nu zo? En hij liep verder. Maar het was voor die jongen de eerste slag. Het begin. Zo begon de Heer in hem te werken. Zo eenvoudig. Het begint altijd klein. De gelijkenis van het mosterdzaad. Het heeft tijd nodig. Dat is persoonlijk, in het persoonlijk geestelijk leven, begint klein. Maar ook het geheel van het koninkrijk, waar het vooral in deze gelijkenis over gaat. Laten wij meer bidden dan actie ondernemen. Misschien is het wel een van mijn grootste zonden. Dat ik soms zo weinig bid in mijn werk als ik een preek bezig ben voor te bereiden. De gelijkenis zit vol onderwijs. De gelijkenis wijst ons er ook op hoe het werk van God zich voltrekt. Het zaad ontkiemt en loopt uit en de boer wist niet hoe. Het is niet in een schema te passen. Het ziet op het koninkrijk. Maar we mogen denk ik ook de lijnen wel doortrekken naar het persoonlijk geestelijk leven. We weten niet hoe God werkt. Maar er zijn vruchten. Kernvruchten. 2. Geloof en bekering. Dat het gepredikte evangelie van harte beaamd en omhelst wordt door de hoorders. En dat zij Jezus Christus aangrijpen als de enige grond van het behoud. En bekering, dat er een hartelijk voornemen komt en verlangen om de zonde vaarwel te zeggen, in de weg van het woord te wandelen. De gelijkenis wijst ons ook, dat is eigenlijk die gelijkenis van de zaaier, maar die mogen daar ook wel even bij betrekken, ik ga er voor de rest niet op in, hè, dat er 30-voud en 100-voud vrucht is. Er is ook verschil in de mate van vrucht dragen. En tegelijk is het wel zo dat iedere levende christen uitziet naar een vruchtbaar leven. Het zaad sproot uit, maar de boer wist niet hoe. Eerst is er het kruid, daarna de aar, daarna het volle koren in de aar. En dan tenslotte, daarmee gaan we eindigen, wijst Christus ons op de oogst. Als de vrucht zich voordoet, terstond zendt hij de sikkel daarin, omdat de oogst daar is. Wat een bemoedigend slot. Gods werk komt tot volkomenheid. En er is na een tijd van geduldig wachten dat de Heere het zaad in de akker laat groeien. En wat een bewegingen zijn er dan. Als je de geschiedenis van de kerk overziet. Hoe het evangelie is gekomen in Europa. Noord-Afrika. Noord- en Zuid-Amerika. Nu lezen wij over China, Azië, Afrika. En ik las ook in de Russisch-Orthodoxe kerk dat er sprake is van een opleving. En wij hoeven dat niet te gaan wegen vanmorgen. In de wereld van afval, tegenstand, vijandschap, weerstand tegen God, gaat God zijn ongekende gang. De duivel is erop tegen. Zijn onderdanen zijn het er niet mee eens. Maar God gaat door en God wint. Het gaat naar de oogst. Geen misoogst. Gods schuren komen vol. De nieuwe aarde zal vol zijn. Gods werk, vrienden, loopt niet uit op een mislukking. Gods plan wordt werkelijkheid. Daar zorgt hij zelf voor, in zijn zoon en door zijn zoon, die zijn leven gegeven heeft. Zijn leven is als een zaad in de aarde gevallen en het brengt vrucht voort. Hij zal zaad zien. Hij blijft niet alleen. Hij brengt een grote oogst voort. Straks zal de aarde vol zijn van de kennis des Heren en er zal geen plekje meer zijn op die nieuwe aarde voor de zonde. En voor de zondaar. En God zal dan zijn. Alles en in alle. Voor alle ondernemingen. En projecten. Die er zijn in deze wereld. Maar daarvan geldt. Het is een keer voorbij. Maar er is één onderneming. Die niet ondergaat. Dat is de kerk. De oogst van God. Omdat de God. De drie-enige God van de oogst. Er zelf achter staat. De oogst. Dat is ook het oordeel. De onrechtvaardige, de onbekeerde, het onkruid zal in het vuur geworpen worden. En daar zal wening zijn. Een knessing der tanden. Laat die ernst ook door klinken, blijven klinken in onze prediking. En laten wij ook zelf persoonlijk, maar ook als wij zien op ons gezin, als we dat mogen hebben, op onze gemeenteleden, op de mensen om ons heen in onze wereld, laten wij meer leven bij de ernst van de laatste dingen. Maar de rechtvaardigen zullen blinken, gelijk de zon, in het koninkrijk van hun vader. Matthew Henry merkt tenslotte op, God zal ons niet beoordelen op de vrucht, maar wel of wij trouw geweest zijn. Ik sluit af met de regels die ik verschillende keren gelezen heb bij dominee Doornbel, die hij in een van zijn melancholische buien heeft geschreven. Ik zal de halmen niet meer zien, nog dragen ooit de volle schoven, maar doe mij in de oogst geloven, waarvoor ik dien. De Heere zegen ons.